Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 133, het eerste vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op hoge priesters hoofd. De zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. Het eerste vers uit Psalm 133. En u zal worden voorgelezen uit het eerste boek van Samuel, het 20e hoofdstuk van vers 10 tot en met 23. 1 Samuel 20, vanaf vers 10 tot en met vers 23. David nu zeide tot Jonathan: wie zal het mij te kennen geven, indien uw vader wat harts antwoordt? Toen zeide Jonathan tot David: kom, laat ons toch uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David: de Heere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen, en zie, het is goed voor David, en ik dan tot u niet zenden en voor uw oor openbaren. Alzo doe de Heer aan Jonathan, en alzo doe hij daartoe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het uw oor ontdekken, en ik zal u trekken laten, dat gij in vrede heen gaat. En de Heere zij met u, gelijk als hij met mijn vader geweest is. En zult gij niet, indien ik dan nog leven, ja, zult gij niet de weldadigheid des Heeren aan mij doen, dat ik niet sterven? Ook zult gij uw weldadigheid niet afsneden van mijn huis tot in eeuwigheid. Ook niet wanneer de heren een iegelijk der vijanden van David van den aardbodem zal afgesneden hebben. Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat hij de heren eisen van de hand der vijanden Davids. En Jonathan voert voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had. Want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. Daarna zeide Jonathan tot hem, morgen is de nieuwe maan, dan zal men u missen, want uw zitplaats zal ledig gevonden worden. En als gij 3 dagen zult uitgebleven zijn, kom dan haastig af en ga tot de plaats waar gij u verborgen had ten dagen deze handeling en blijf bij de steen Ezel. Zo zal ik 3 pijlen terzijde schieten, alsof ik naar een teken schoot. En zie, ik zal de jongen zenden, zeggende, ga heen, zoek de pijlen. Indien ik uitdrukkelijk tot de jongen zeg, zie, de pijlen zijn van u af en herwaarts, neem hem en kom gij, want er is vrede voor u en er is geen ding zo waarlijk de Heere leeft. Maar indien ik tot de jongen al zo zeg, zie, de pijlen zijn van u af en verder, ga heen, want de Heere heeft u laten gaan. En aangaande de zaak, waarvan ik en gij gesproken hebben, zie, de Heere zij tussen mij en tussen u tot in eeuwigheid.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken we nu het aangezicht des Heeren. Heere, wanneer wij op de avond van deze dag voor u de Heere zijn met de gemeente, in de bediening van het woord en in de bediening van de heilige doop, zijn dat tekenen van uw goddelijke trouw en de bewijzen dat u nog steeds bezig zijt om uw kerk toe te brengen. Want hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar uw woord in eeuwigheid niet. Het is de toezegging aan uw gemeente vermaakt, zolang de zon en de maan zullen zijn, zult u uw naam planten van kind tot kind. En wanneer we dan vanavond hier zijn, dan mocht het waar zijn wat de dichter beleid heeft tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, om het van u de Heere te verwachten, die de middelen verordineerde, maar ook de zegen aan die middelen wilde toezeggen. Want u beloofde dat uw woord niet ledig zou weerkeren. Dat het doen zou hetgeen dat u behaagt. En dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En dan is het niet afhankelijk van mensen. Nog van ons luisteren, nog van ons spreken. Want u hebt zelf gezegd, hoogste profeet en de Heilige Geest, die ik u zenden zal van den Vader, zal u indachtig maken en u alles leren wat ik u gezegd heb. Dan mochten we om die bediening en leiding van uw Heilige Geest recht verlegen zijn. Ja, kon het zijn met de dichter na te zingen, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat dit uur voor velen in het midden van ons zij, het uur van uw welbehagen, het uur waarin u oren opent en harten ontsluit en uw woord ingrift in de harten op een zodanige wijze dat het er niet meer uitgaat. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord, mocht uw kerk belijden. Maar mocht het ook een terugleiding zijn in de leidingen die u kwam te houden, opdat u bij voortduur uw woord gebruiken. Want dat woord, dat is toch niet alleen het middel om de genade te werken, maar ook om de genade te leiden, de genade te onderhouden, de genade te doen ervaren. O, drup dan, o hemelen van boven, en o, gij wolken vloeit van gerechtigheid, opdat de aarde zich opene en dat allerlei heil mogen uitspruiten. Bijzonder mogen we deze doopouders en de hun toe betrouwde kinderen, ja, u, de Heere, betrouwen. Of u zelf dat teken en zegel van uw eeuwig verbond geestelijk bevindelijk griffen. En dat het waar was in die jonge leven wat uw woord heeft toegezegd. Het God geheilig zaad zal het gezegend aardrijk erven. Uw bewarende goedheid was tot op dit moment over de gezinnetjes. En dan is het u bekend, Heere, dat er ook zorgen zijn in het hart van een ouder paar, die hun zuigeling weken in het ziekenhuis verpleegd moesten laten en die het nu thuis mochten ontvangen, maar waarvan u weet dat er nog zoveel zorgen over zijn. En u bent u die God van de eed en de God van het verbond. Het is voor allemaal nodig, Heere, maar ach, in de nood wordt toch ook het ware gebed gewrocht. Ontfermt u bijzonder over dat jonge leventje, dat u uw bewarende goedheid daarover uitspreidde en waarmaken wat van de zoon van Jerobeam staat geschreven, dat er wat goeds in was van de Heere. Sterk de ouders samen, de familie zo we hier zijn, de gemeente, doet ons opmerken dat u nog steeds doorgaat en je voetstappen te zetten in het midden van ons. De vraag mocht wel bij de voordeur zijn of we daar ook werkzaamheden mee hebben. Of het u behagen mocht uw leidingen ons bekend te maken. Want als u het verbergt, Heer, in de duisternis onze zielen bezet, dan is het waar maar donkerheid van rondom. Alleen uw vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid in licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreide smarten. Moge u ook dat betonen om in Christus de Zoon van uw welbehagen, uw gunstrijk aangezicht te tonen en in de onderscheiden legeringen en leidingen die ge met uw kinderen houdt, het waar te maken dat er melk is dat kinderkens en de vaste spijs voor degene die de zinnen oefenen. O dierbare, verhoogde Emmanuel van uw zo duur gekochte gemeente, laat uw gezegende voorbeden voor ons zijn, uw gezegend bloed ons bedekken, uw koninklijke macht ons bewaren en uw profetische leiding ons inleiden in de verborgenheden der schriften. Wat met ons niet kan samenkomen, u mocht het gedenken. Wat thuis is en ook kan meeluisteren, ook een der broeders van de kerkraad die vanwege ziekte met ons niet kan zijn, u mocht hem in uw goedgunstigheid willen aanschouwen. Bouwt uw gemeente als in de tijden van ouds. Bewaar de muren van uw Jeruzalem, dat de vijand ze niet afbreken en dat de kleine vossen de wijngaard niet verderven, nog het wild uit het woud het omroeten. Dat uw gemeente verscheurt en verdeelt en de reinigende kracht van uw bloed uw delen, al uw kinderen en knechten aanschouwend, uw bewarende goedheid en allen die tot die arbeid worden opgeleid, inleiden in hemelse lessen en goddelijke getuigenissen. Sterk uw dienstknechten en geef vanavond uw knecht die eenvoudige wijsheid die in de waarheid leidt om Jezus wil. Amen. Wij lezen u het formulier de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat ze in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leed ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand te worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn dood en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits en alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot hun nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden, met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms tijd uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, over met de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen u zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en u zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe in uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegen des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10 vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest in enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heer Christus. Ik heb gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Dat het een openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uwen tweegen hierop ongeveinzelijk antwoorden. Eerstelijk, Hoe al onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend. De waarachtige en de volkomende leer der zaligheid te wezen. En ten derde of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot de verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar u vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, Jeremia heeft geprofeteerd toen de kerk in de ballingschap was. En de Heer had hem laten achterblijven bij een klein hoopske dat nog in Jeruzalem was. De rest was één grote puinhoop. Zonder verwachting, het volk weg, eredienst weg, tempel weg. Alleen God had de bediening nagelaten. En als deze godsgezant aan de toekomst dacht, dan kon hij dat alleen maar doen met grote zorg. En dan op datzelfde moment gaat de Heere hem onderwijzen. En zegt Jeremia, er is loon op uw arbeid. En er is verwachting voor uw nakomelingen. Want ze zullen uit des vijands land weerkomen. Wat wil dat zeggen? Dat bij al hetgeen wat over dit bondsvolk ging, Gods verbondsbeloften onverminderd zijn. Babel deed dat niet ongedaan, omstandigheden ook niet. Er is loon op uw arbeid en verwachting voor uw nakomelingen. In de donkerste tijd van het volksleven blinken de toezeggingen Gods des te helderder naar buiten. En wanneer we nu hier samen zijn, ouders, dan hoeft het u toch niet te verbazen als we wijzen dat we vergelijking zouden maken met die tijd, ik dat best zou kunnen doen. Dan is de donkerheid van rondom. Alleen de bediening is nog gelaten. Hoe moet het dan verder? En dan zegt de Heer, er is verwachting voor uw nakomelingen. Hoe moet het met uw kinderen? En dan zou ik aan de ernst van deze doopdienst voorbij gaan. Als ik dan niet wees wat ik ook met uw doopzitting geprobeerd heb duidelijk te maken. Dat bij de geboorte van kinderen de zorgen ons huis binnenkomen. Wou onderscheiden. In zonde ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellendigheid onderworpen. Dat is u voorgelezen. Ons samen voorgelezen. Dat wordt altijd voorgelezen. Maar hoe onderscheiden zal dat nu in ieders ouder hart beleefd worden. Aan allerhande ellendigheid. En dat wat bijzonder met pandje dat God u betrouwd heeft. Wat is zorgen. Maar op zichzelf toch wel een wonder dat je hier staan mag nog. En dat je je pandje de Heere voor mag houden. heb met de doopzitting gezegd, hou niet van gemoedelijkheid, dat kan u bekend zijn. Misschien wel het gelukkigste kind van allemaal. Hou je er rekening mee. Dat is geen ijdel verhaal, maar naar het woord van God ziet u roepen, broeders, niet vele edelen, niet vele machtigen, het arme, dwaze, onedele, dat hij God uitverkoren, opdat hij het wijze der wereld zou beschamen. En u zult er niet over gaan hoe lang wij onze kinderen toebetrouwden hebben. Maar mocht het waar zijn dat u als ouders en u in het bijzonder, maar toch die gestalte mocht hebben van Monica, die de kind zag als een voorwerp, zoals we samen op weg zijn naar de eeuwigheid, onderworpen aan de gevolgen van de zonde. En wat heeft die moeder gedaan, die hij gerust gekend onder het hol van de zielenvoet. En later is daar een getuigenis van gekomen, een kind, niet van zoveel gebeden, dat staat er niet, van zulke gebeden. Gebeden waarin de Heere lastig gevallen wordt. Niet alleen over het natuurlijk zijn, maar over het eeuwige zijn van onze kinderen. Bovendien, vergeet niet dat God boven alle middelen staat. Boven alle medische indicaties staat. Boven alle verwachtingen staat. Hij is nog altijd de God van de wonderen. In de natuur en in de genade. En ik hoop dat het in je leven in vervulling mag gaan voor u allen. Loon op uw arbeid. Verwachting voor uw nakomelingen. Dus doopdienst staat teken van de ernst. Dat hoef ik u niet te verbergen. De schaduwen van de dood liggen over dit jonge leventje. Die liggen daarover. Maar God staat erboven, ver boven al onze gedachten. En dan geven de Heere u te doorleven dat hij zijn beloften waarmaakt. Zal ik het zeggen en niet doen en spreken en niet bestendig maken. En dan geven de Heere ons samen, maar de doorleven, hij en anderen meer riepen tot de Heer. Ja, en de Heere die hoorde. Ze hebben Petrus uit de gevangenis gebeden. En diezelfde God die leeft nog. Hij is de God van de braambos. De ik zal zijn die ik zijn zal. We gaan na de bediening van de doop deze ouders toezingen als naar gewoonte. De zegenbeden uit 134, dat zere zegen op u daar. Daar zitten. Jacoba, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u maar. Eduard Julian, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Stapje maar. Komt u uit. Vasja. Karel Justus Theodorik, doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Hendrika, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Hendrika, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Wij eindigen deze doopdienst met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, even geluk te loven en te prijzen. Amen. We zingen. Psalm 89. De versen 13, 14, 15. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijler staat. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden. En ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Van Psalm 89 zingen we de versen 13, 14 en 15.
Thank you.
Geliefden, de schriftwoorden voor vanavond in het vervolg van onze Bijbellezing over de man naar Gods hart vindt u in het eerste boek van Samuel, het 20e hoofdstuk. En ik had gedacht met u te overdenken de versen 11 tot en met 17. Een vervolg van onze vorige Bijbellezing. Nu uw aandacht voor de versen 11 tot en met 17 uit 1 Samuel 20. Toen zeide Jonathan tot David: kom, laat ons tot uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David: de Heere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen, en zie, het is goed voor David, en ik dan tot u niet zende en voor uw oor openbare, alzo doet de Heere aan Jonathan, en alzo doet de Heere dat toe, als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het voor uw oor ontdekken en ik zal u trekken laten dat ge in vrede heen gaat. En de Heer is hij met u gelijk als hij met mijn vader geweest is. En zult ge niet, indien ik dan nog leven, ja, zult ge niet de weldadigheid des Heeren naar mij doen dat ik niet sterven? Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid ook niet, wanneer de Heere een iegelijk der vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat het de Heere eise van de hand der vijanden Davids. En Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had. Want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. Deze overdenking spreekt ons van een gesloten verbond. Een gesloten verbond. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de verbondsvernieuwing. Versen 11 tot en met 15. En ten tweede de verbondsbevestiging in de versen 16 en 17. Dus het gesloten verbond. En dan de verbondsvernieuwing en de verbondsbevestiging. Geliefden, de geest Gods leiden in de geheimen van dit woord, zo rijk. Zo vol van geestelijk onderwijs. In het onderzoeken van de leidingen die God houdt met de man naar Gods hart, komen we steeds meer tegen Davids zoon en Davids Heere, die in zijn lenden besloten lag. Als type van hem die waarlijk Davids grote zoon is, maar ook het leven en de strijd onlosmakelijk aan deze verbonden, komt in de geschiedenissen van de man naar Gods hart steeds sterker naar voren. De vorige maal hebben we kort met u stilgestaan hoe David is gevlucht van Naioth en gekeerd tot de residentie waar Jonathan is. En deze twee mensen, die hebben elkaar mogen ontmoeten. En we mogen vanavond dus denken over twee mensen. Twee kinderen van God. Die de Heer op zo'n zeer bijzondere wijze aan elkander verbonden heeft, waarvan we in de vorige hoofdstukken weten dat er tussen deze twee eenmaal een verbond gemaakt is. Dat verbond, dat is onverbrekelijk. Al gaan er nog zoveel stormen overheen. En dat zijn de omstandigheden waarin deze tekstwoorden ons brengen, bedekt met de schaduw van de dood. David is immers een kind des doods. Voorwaar van alle zijden loert men op zijn leven. En de hel heeft maar één doel, namelijk het leven te vernietigen. En daarmee ook de beloften Gods, die eenmaal aan hem zijn toegezegd. We zongen: David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zal van mij in het rijk verbonden. We hebben ook gezongen, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Hij zal nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Daar in de schemer van de komende dag zie ik twee kinderen van God onder de oordelen en in de gerechten die gaan over een koningschap dat verworpen is en een koningschap dat nog komen moet. Zal de Heere zijn gemeente in stand houden. En over dat leven nu, dat wonderlijke leven tussen God en zijn gemeente en tussen Gods kinderen onderling, wordt ons in de schrift een exempel gegeven van: dit is genade, dit werkt genade, dat is de vrucht van de genade. Zo komt de genade naar buiten openbaar. Ik noem het een exempel, omdat dat immers als een toetssteen voor u en mijn leven moet zijn. Wanneer we deze geschiedenis gaan volgen en deze tekst met u openen, dan begint dit 11e vers met het woordje toen. Gevolg van de vraag die David in het vorige vers gesteld heeft aan Jonathan. Toen zeide David tot Jonathan: wie zal het mij te kennen geven, indien uw vader u wat harts antwoordt? En toen zeide Jonathan door David. Op dat moment waarop een keus gevraagd wordt. Ons leven is vervuld met keus maken, keus doen. In deze geschiedenis worden we aan de weet gebracht: waar staan deze twee mensen? Aan welke zijde staan deze twee mensen? Wat is de keus van hun leven, de keus van hun hart? Ik heb u gezegd als een exempel van vrije genade. Juist in zulke omstandigheden, juist te midden van de nood en van de dood van het leven, komt die wonderlijke band die de Heere door genade legt, en omdat ze door genade is gelegd, ook in stand doet blijven. Banden kunnen rekken die door God gelegd zijn, kunnen niet verbreken. Daarom is deze geschiedenis voor ons ook tegelijkertijd als onderwijs tegen al die schijnverbondenheid die de mens van nature zoekt, die in de weg van de loutering en van de beproeving niet meer bestaat. Gelijk later in Davids leven openbaar zal worden met Achitofel, die hem net zo makkelijk liet vallen als dat hij met hem sprak en in gemeenschap met hem verkeerde. Is de band tussen Gods kinderen onverbrekelijk. de bittere ervaring hier in het leven van de man naar Gods hart moet ons doen zien dat al de woorden die Saul in het verleden sprak, ja, zwerend bij de naam des Heren, maar enkel ijdelheid zijn. Ook daarin moet David en zijn gemeente de voetstappen drukken van hem die in alles voorgegaan is. En ook ten opzichte van deze zegt dat een dienstknecht niet boven zijn meester is. Ze hebben mij gehaat en zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen. En het drukken van de voetstappen van hem, waarvan geschreven staat dat hij zoveel tegenspreken van zondaren tegen zich heeft verdragen, staat hier het genadeleven als een blinkend juweel in de donkerheid van de tijd. Wat van God is, is onverbrekelijk. Wat van God is, dat blijft. We zongen toch? Op Psalm 133. Van de liefdegeur die elk in liefde moet doen open. Voorwaar toen, op dat moment, want nu wordt er een keus geëist, een keus gevraagd. Twee mensenkinderen, twee kinderen Gods. Zeker ten opzichte van de afkomst onderscheiden. De een uit Benjamin en de ander uit Juda. Twee mensenkinderen, de een opgegroeid achter de schapen en de ander opgegroeid onder de luister van het koninklijk leven. Twee mensenkinderen, maar op de school van vrije genade, door God, wordt u door God als arme zondaren opgeraapt uit de ruisende kuil en uit het modderig slijk, door genade aan elkander verbonden, hun taal, mijn taal, hun hartetaal, mijn hartetaal, zoete banden, die binden aan des Heeren lieven volk. Voorwaar, het zijn mijn harte vrienden. Zo zong die oude gemeente, en terecht zou David even, tientallen jaren later, het ondoen nazingen van die band. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die zijn naam ootmoedig vrezen. Toen, er wordt ons iets voorgesteld. Heel simpel als je de schrift leest, de schrift onderzoekt. Toen zeide David tot Jonathan: kom, laat ons tot uitgaan in het veld. Zie twee mensenkinderen het veld ingaan. De plaats waar ze elkander ontmoet hebben, vermoedelijk in de omgeving van het koninklijk hof, wordt losgelaten. Ze zoeken samen de eenzaamheid, de verborgenheid, het stil zijn, het samen zijn in de gunst en in de gemeenschap met God. Voorwaar, wat de zoete plaatsjes wil de Heere soms zijn gemeente op aarde nog vergunnen. Losgemaakt van het gewoel van deze wereld en de omstandigheden waarin ze zijn. Kom, en ik zie die arm van Jonathan over de schouder van David gaan. Kom. En hij neemt hem mee onder zijn hoede. En hij voert hem het veld in. Ook nu, nu David een opgetekend mens is, zou Jonathan hem niet loslaten. In nood en in de dood. Ik heb u de vorige bijbellezing gezegd. Een vriend wordt in de benauwdheid geboren. En een broeder heeft hen alle tijden lief. Davids leed is zijn leed. Davids strijd zijn strijd. Maar bovenal, Davids God is zijn God. Verbonden in de dagen van de voorspoed. verbonden in de dagen van de tegenspoed. Teken Gods woord ons deze twee kinderen van God. En we zien ze samen in de eenzaamheid het veld ingaan. Moet je natuurlijk een beetje denken aan dat leven in Israël. Waar niemand je ziet. Waar niemand je afluistert. In de stille gemeenzaamheid. Met God en met elkander. Zoete plekjes. Die de Heere te midden van het wildernisleven van zijn strijdende kerk op aarde nog wel eens vergunt, wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten. Wonderlijke momenten waar niemand van af weet, waar je ziel voor de hemel kan uitschreeuwen en de Heere waarmaakt, op deze zal ik zien, op de armen en beslagen van geest en die voor mijn woord weeft. En dan zie ik ze daar gaan in de stilte, in de eenzaamheid, om met elkander te overleggen hoe deze situatie onder de wil en de raad Gods tot een oplossing komt. Nee, ze zoeken het niet bij de getrouwen die er nog zeker zullen zijn in het hof van Saul. Ze mobiliseren niet degene die zekerlijk achter hen zullen staan. Maar in deze omstandigheden zie ik twee kinderen Gods in de eenzaamheid hun zaken bij God brengen. Driewerf gelukzalig op het geestelijk en bevindelijk verstaan. Dan gaat het niet meer of velen het weten. Of velen het zien, klei voor uw oog, mijn hart en mijn leven bloot. Uurtjes waar de gemeente des Heren later nog wel eens met heimwee naar terug mag kijken. Dat de hemel zo laag was en daarna bij hij Gods in de dadelijkheid zo gevoelig werd beleefd. De bruidzegger van met verse olie ben ik overgoot. Zo tekent de schrift te midden van dat ontzaglijke donkere leven van David. Dat God van zijn gemeente afwijkt. En ook nu wordt bevestigd. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Hij heeft gehoord. Wanneer ik uit de ellende riep naar hem op, wat een bevoorrecht volk, vindt u niet mensen? Niet met al hun zaken bij God terecht kunnen. Zie ze daar gaan, staat hij. Toen zeide Jonathan, kom, laat ons toch eens uitgaan in dat veld. En die beiden gingen uit in het veld. Er zijn veel vragen, maar wie heeft ze niet in het leven? Er is veel onduidelijkheid, maar wie heeft ze niet? Er zijn veel onbegrepen situaties, wie heeft ze niet? Maar ik lees hier in de schrift, o wonder, dat ze er samen mee onder God komen. Hoort u maar. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David. Het is of hij een ogenblik stilstaat. Of hij David naar zich toekeert. David, kijk me nou eens aan. En als ik me niet in deze exegetisch vergis. Leunend op de bevinding van de gemeente Gods. Dan wijst nu de vinger van Jonathan naar de hemel. Hoort u maar. Er staat in deze schrift. David, de Heere, de God Israëls. Lees eens goed. Nou wijst hij naar de hemel. David, de Heere, de God van Israël. Hij is de getuige. Hij is de getuige van alles. Getuige van je leven. Getuige van de omstandigheden. De Heere, de God Israëls, de Eeuwige, de Almachtige, de Alwetende, de Alwijze God. Calvijn zegt op zo'n eenvoudige wijze. Het is of Jonathan zweert bij de God van zijn leven. Bij de God van Israël. Die niet wankelt in zijn trouw. Nog zijn verbond ooit schenden. Heb je nu begrepen waarom we dat laten zien? En mag ik dan even dit in het bevindelijk leven trekken? In alle omstandigheden, want het leven van de gemeente des Heren heeft en in het natuurlijke en in het geestelijke doodlopende wegen. Daarvoor kan hij ergens mee naartoe. Hij is vastgelopen. En als het nu van alle kanten vastloopt, en ik hoop dat je er wat van verstaat, als het dan van alle kanten vastloopt, staan daar twee jonge mensen midden in het veld, terwijl de schemer van de nieuwe dag aanbreekt. En deze koningszoon zijn vinger naar de hemel steekt. Kijk David, wat ben je kwijt? Wat ben je kwijt? Dat heb je prijs moeten geven. Wat ik al zo vaak u heb willen duidelijk maken. Tot een bewijs. Mensen, gelooft dat. Tot een bewijs. Dat het leven van Gods kinderen een leven van inleveren is. Van inleveren is. Wat ben je kwijt? Maar kijk David, dat ben je niet kwijt hoor. Dat ben je niet kwijt. De Heer. De God van Israël, de God van de braambos, de eeuwige en de onveranderlijke, die alle omstandigheden des levens kent. Want als die twee jonge mensen daar staat, dan is Gods raad aan het uitvoeren. Begrijpt u? En de uitvoering van Gods raad gaat altijd anders dan dat wij dat gedacht. Heb je vaak in vele weken die andere wegen volgestaan? Is het alles zo gegaan zoals je het gehoopt had en verwacht had? Zoals je het berekend had? De Heere, de God van Israël. Nou, kijk dan nog saampjes maar eens, ouders. Twee jonge mensen. En Jonathan die zijn vinger naar de hemel stuurt, de God van Israël. De eeuwige onveranderlijk, die weet er ook van. Vind je dat geen groot geloofsgetuige? Calvijn zegt in zijn verklarende commentaar, hier blinkt het waarachtig geloof van Jonathan in al zijn luister openbaar. Hij grijpt zich vast aan de God van de eed en aan de God van het verbond. En dan gaan ze daar in die wetenschap dat je bij God alles kwijt kan. Ja, ja. In de wetenschap dat je bij God alles kwijt kan. Al kan je bij geen mens meer terecht. Kan geen mens het meer begrijpen. Dan ben je geen mens meer raad. Of er staat niemand je meer. Maar bij God kan je het kwijt. De Heer, de God Israël. Zie je dat daar vreemd, die twee jonge mensen? En zie je ze daar even stilstaan? En zie je die vinger naar de hemel gaan? Wat hebben ze nou over? God, want dan heb je toch alles? En dan? Worden dan de situaties anders voor mij? Maar dan kan je zelf zo anders zijn en zo anders tegen die situaties aankijken. Jonathan zeide de Heer, moet luisteren. Opmerkelijk is dat als je in het Hebreeuws, nou moet dat allemaal zeggen, niet omgeleerd, maar het heeft ook al geen zin. God kijkt er toch overal doorheen. Maar je weet dat er ook bepaalde leestekens in het Hebreeuws staan. Maar hier staat helemaal geen leesteken. Dat gaat in één keer door. De Heere, de God van Israël, niet een nieuwe regel, nee. De Heere, de God van Israël als een getuige over het volgende wat hij nu gaat zeggen. Luister dan wat hij zegt. Indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen en overmorgen zie, en het is goed voor David, en ik dan tot u niet zende en het voor u oog zal openbaren. En ze David, moet je luisteren. Ik ga een gesprekje met mijn vader beginnen. Maar hou vast, ik sta aan de zijde van God. En ik sta aan jouw kant. Als ik daar naartoe ga, dan ga ik onderzoeken. En trachten om aan de weet te komen welke ijdele plannen de hel aan het smeden is. Als ik met mijn vader ga spreken, dan gaat het om jouw zaak. Omdat het Gods zaak is. En de Heere is mijn getuige. Als ik dat gesprek met mijn vader aanga. Deze jongen die doorleeft op dat moment. Wat een wonder. De taal van de kerk. Hij staat in de keus van zijn leven. Aan de zijde van God. Het duidelijke bewijs van het genadedeel van Gods kinderen. Is altijd nog deze. Nog eens zeggen. Het duidelijk bewijs van het genadedeel van Gods kinderen is deze. Die vader, moeder, vrouw, kinderen, bedrijf en telt het alles maar erbij. Lief heeft boven mij, die is mij niet waardig. Hier zal dat nieuwe leven in zijn luister openbaar worden. En als de kerk het mag uitleven, in de tijd waarin we leven, dan zal er veel losgelaten worden. Zal er veel strijd komen. Zou je veel verspelen? Zou je door velen niet begrepen worden? Zal de haat en de vijandschap over je leven slaan? Maar aan de zijde van God, in leer en in leven. Dat heeft Jonathan hier ons duidelijk laten horen. Nee, ga praten, dan gaat hij niet schepperen. Nee, dan gaat hij onderzoeken welke de weg Gods is en welke weg dat nu in de toekomst David gaan moet. Hoe is deze weg? Ik lees en alzo doet de Heer en aan Jonathan. En al zo doe hij daartoe, als mijn vader kwaad over u behaagt, zo zal ik het voor u ook oor ontdekken. En ik zal u trekken laten, dat gij in vrede heen gaat, en de Heer is in met u, gelijk als hij met mijn vader geweest is. Hij weet wat er allemaal komen kan. Hij zegt, dat zal ik haarscherp onderzoeken in het licht of de aanvallen nog steeds gericht zijn op je koningschap. En dan komt er een verbondenheid. Ik lees in deze schrift eigenlijk hetzelfde wat ik lees in het boek van Rut. Kentekening, merk men daar opmerkzaam op de tekstverwijzing ook. Als hij dat zegt, en deze omstandigheden, wat ook Rut zei, toen ze stond op de grenzen van Moab. en de keus van haar hart gevraagd werd. U God, mijn God, dat volk, mijn volk. Hou je dat goed vast, David, wat er ook in de toekomst gaat gebeuren. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. Alzo komt in de keus van deze jongen openbaar dat hij aan de zijde van God gezet is en aan de zijde van God gebleven is. Wat de vrucht zal uitmaken, dat lezen we in de toekomst en deze geschiedenis. Een bittere woede zou Saul zelfs zijn speer werpen naar zijn eigen zoon. Als hij ontdekt dat Jonathan de zijde van God en de zijde van Gods kinderen gekozen is. Wat Rut gedaan heeft. Uw God, mijn God. Uw volk, mijn volk. Dat is blijven staan tot op dit moment. Ook in het leven van deze jonge Jonathan. Je zou de vraag kunnen stellen. Zeg maar Jonathan. Weet jij toch wel wat er gaande is? Begrijp jij nou eigenlijk wel goed waarom Saul zo bitter verwoed is tegen David? Ja, dat weet hij. Want het is natuurlijk, natuurlijk mens, ook bij hem bekend, wat eenmaal de profeet tegen zijn vader Saul gezegd heeft. Toen hij daar stond in de geschiedenis dat hij ongehoorzaam was aan de opdracht van zijn vader. Van de levende God. En Samuel gezegd heeft. Uw koninkrijk is van u afgenomen. Uw koninkrijk is van u afgescheurd. Hij aanvaardt. Luistert u mij. De verkiezing van David. En hij aanvaardt. De verwerping. Van Saul. Ik heb vanmiddag daar eens over zitten denken. Wat genade doet. En wat genade vermag. Onze vaderen hebben in het eerste hoofdstuk tegen de remonstranten. Dat kostelijke hoofdstuk geschreven. Over de verkiezing en de verwerping. En we weten. Dat dat een bron van vijandschap opgewekt heeft. Toen en nu. Zeker, over de verkiezing wil men nog wel denken. Maar, dan moet je denken dat is een verborgen zaak. En verwerping, nee. Dat kan dat natuurlijke verstand van ons niet aanvaarden. Maar als hier Jonathan aan de zijde van God staat, dan aanvaardt hij de verkiezing van David. En hij aanvaardt de verwerping van zijn vader Saul. Zo blinkt Gods soevereiniteit in het leven van deze jonge man naar buiten. Moet ik het al eenvoudiger zeggen? Hij kan God laten. Ik heb mensen in mijn leven ontmoet die men veroordeelde. Dat ze zo hard waren. Als het ging over dierbaren die ze moesten loslaten. Omdat nog altijd was God liefhebben boven alles. Begrijp je? En niet verstond hij. Dat er momenten in het leven kunnen zijn. Dat je buigt voor de verkiezing van God. Maar ook voor de verwerping van God. Wat een diepe, diepe genade. Is deze jongeman geschonken dat hij niet wist met God, nog met het verkiezend welbehagen, nog met de uitvoering van Gods raad. Paulus zou later schrijven, heeft die pottenbakker geen macht om met het leem te doen wat hem behagelijk is. Moet ik dat bewijzen in de praktijk van de genade? Het zal dat niet lang maken, maar wel proberen nu duidelijk te maken. Waarom kon deze jongen dan buigen voor de goddelijke verwerping? Omdat deze jongen een tijd in zijn leven gekend heeft. dat hij door de ontdekking van Gods geest niets anders kon aanvaarden dan dat God hem zo van zijn aangezicht weggeworpen. Ja. Maar ook heeft leren aanvaarden wat God naar zijn soevereiniteit komt uit te voeren. Hij heeft gebogen voor de verwerping Gods. En ik geloof tot op deze dag dat in het leven van Gods kinderen dit doorleefd wordt. Die hebben tijden in de leven, vergummen mijn uitdrukking, dat ze in de ontdekkende bediening wel eens tegen God gezegd hebben: Heer, als uw eer erdoor gekrenkt wordt, doe mij dan maar weg van voor uw aangezicht. Ja, als uw eer erdoor gekrenkt wordt, dan zeiden de ouden dat ze Gods eer liever hadden dan haar eigen zaligheid. Of dat waar is. Deze man naar Gods hart, met deze Jonathan, buiten in het veld. En zo doet de Heer. En David, als het dan zo is, dat het kwaad van vader openbaar wordt in al de verschrikkingen. Nog één zaak. Hij zegt: wat zal er dan gebeuren? Hij zegt: dan zal ik dat doen. Dan zal ik u laten trekken. Dan zal ik ook de scheiding die nu komt aanvaarden. En dan zal ik u in vrede laten heengaan. Dat wil zeggen, dan zal het toch tussen jou en mij goed blijven. Mag ik tegen u zeggen dat hij hier gelooft, dadelijk gelooft, dat Gods kinderen elkaar hier op aarde niet voor het laatst zien. En al zouden ze elkaar op de aarde voor het laatst zien, dat er straks een ontmoeting zijn zal voor de troon van God, ga dan maar in vrede je weg. Ik weet dat we elkaar straks voor de troon van God elkaar weer ontmoeten zullen. Ga maar in vrede. En de Heer is in met je. Wat hij daarmee bedoelt, ook dat is in mijn kanttekening niet onduidelijk. Namelijk, de Heer is met u in de voltooiing van de beloften ten opzichte van uw koningschap. Dan zei de Heer met je. De Heer zal dat waarmaken. En dan staat er een heel wonderlijk en moeilijk te verklaren exegetische zin. Want er staat, zoals, misschien onbegrijpelijk als u het leest, gelijk als hij met mijn vader geweest is. Wat wil dat zeggen? Wel, u kan weten, toen Saul in begin, onderworpen aan Gods wil en raad, zijn koningschap uitvoerde, zo God het behaagde, dat daar de Heer zijn goedkeuring over gaf. In het houden van Gods geboden is groot loon. Gehoorzaamheid is beter dan offeren. Hij zegt: David, toen in het begin, weet je wel, toen mijn vader optoog om de strijd voor het volk te strijden in de gehoorzaamheid aan Gods woord. En dan ging het om koningschap, niet om kindschap. Toen is daar zegen over geweest. David, laat nou je weg zo zijn. In de voltooiing van je koningschap, dat het is in de gehoorzaamheid van de levende God. Volg dan maar de voetstappen van hem die in alles is voorgegaan. Enkele wonderlijke versen in dit teksthoofdstuk. Ze leggen een stuk genadeleven voor ons bloot, mens. En ik probeer maar niet te scherp te zijn, plus me trouwens vanavond niet. Maar is dat nou niet in strijd met alle hooggevoeligheid van onze dagen? In strijd met de wetende, willende mens die dit alles zo precies op zijn rijtje kan krijgen. Maar waarin de ware geestelijke ootmoed en de afhankelijkheid van God ontbreekt. Of mag ik het zo zeggen? Een mens kan God geen God laten. Een mens kan God niet God laten werken als hij er niet voor ingewonnen is. Maar mensen, als God het zijn kinderen verleent om God God te laten en Gods wegen te aanbidden en goed te keuren en hem te volgen door bezaaid en onbezaaid, door goed gerucht of door kwaad gerucht, door eer of door oneer, daar ligt de zaligheid van de gemeente van God in verklaard. En dat beleven ze dan ook samen. Ik heb dat door meneer Van der Poel wel eens horen zeggen. Gevouwen handen, die hebben geen wapens meer. En gebogen knieën hebben geen vechtlust meer. En daar ben ik het hartelijk mee eens. Twee kinderen van God in een van de donkerste momenten waarin de duisternis om der heen is. En alzo wordt dat verbond wat ze eenmaal gesloten hebben bevestigd. Luistert u maar. En ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid. Enzovoorts. En dan zie ik dat ik meer dan nodig moet laten zingen. Laten we dat toch nog even doen, Erik. Nog enkele gedachten, dan hou ik de rest maar voor de volgende Bijbellezing. Wat zingen we dan uit 35? Het tweede vers, wat een geloofsgetuigenis. Beschaam zijn hunne trotse waan, die mij zo vreed naar het leven staan. Zo worden ze achterwaarts gedreven en rood van schaamte doen hen beven. Die kwaad verzinnen tegen mij, dat al hun list verijdeld zij. Verstroon hen als de wind het kaf, Gods engel drijf hem van mij af. Het tweede van 35. Gods woord vergunt ons vanavond een gesprek te beluisteren tussen twee kinderen van God. In de donkerste tijd van hun leven. Op het moment dat ze voelen dat hier wat vanuit God moet gebeuren. Op het moment dat de hel het meest verwoed is. Een gesprek tussen twee kinderen van God. Die dus samen mee in God eindigen. Wat doen? Mensen, en dat doen we. die mee God heen gaat. Weet je, als God een zaak overneemt, dat de Heer die helemaal overneemt, dat je er niets meer aan hoeft te doen. En ik zou vanavond tegen u zeggen, heb je ze ook nog? Waar je met je hart, je leven, je nood, je zorgen naartoe kan. Van mensen die in de nacht met je liggen te worstelen over de problemen van je hart en je leven. Kijk, dat leert God wat genade doet en wat genade verwekt. Die zoete, wonderlijke verbondenheden, want hier is Gods zaak en Gods eer aan verbonden. En dan weet ik, en weet je wat hij dan zegt? En zult ge niet, indien ik dan nog leven, zult ge dan niet weldadigheid als Heer aan mij doen dat ik niet sterf? Hij zegt, David, of ik het beleef dat jij het koningschap overneemt, ik weet het niet. Ik ben maar een mens met de adem in de neus. Zou hij het voorzien hebben dat hij gelijk met zijn vader de eeuwigheid is ingegaan? Weet je dat? Saul en Jonathan zijn gelijk de eeuwigheid ingegaan. Maar de een naar de hemel en de ander naar de hel. Zou Jonathan dat hier al gevoeld hebben? Op dat moment dat hij zegt, David, ik weet niet als je straks koning zal zijn. Indien ik dan nog leef, dat weet ik niet. Maar ik vraag wel wat voor je. Wat vraag ik dan wel? Zou je dan weldadigheid aan mij doen? En dat ik niet sterven? En zou je dan ook weldadigheid doen aan mijn huis? En dan ga ik dat afsnijden, daar doe ik maar niet meer over denken. Deze man is nog werkzaam met zijn nageslacht. Ik dacht in de overdenking en het teken van de heilige doop van vanavond. In deze donkere momenten, twee kinderen van God, in de ernst van het leven. En Jonathan denkt toch ook aan zijn nageslacht. Zou je dan weldadigheid aan mijn nageslacht? En dan denk ik aan de pleitgrond van het ware ouderhart. Hiskia heeft de bekering van zijn zoon Manasse niet meegemaakt. Dat is hij niet. Maar er wel de hemel voor lastig gevallen. Wel de hemel voor lastig gevallen. Jonathan valt de hemel lastig met zijn zaad. Gelukkige ouders die in de hemel mogen lastigvallen met hun zaad. En bijzonder vanavond natuurlijk, gaat voor jullie allemaal over. Die kindertjes van jullie, één ademtocht hoor. Één ademtocht, één hartenklop. Al zijn de omstandigheden verschillend. Hij de werk mee bij God, wees eens eerlijk. Hij de werk mee. En kan je nu die beden van Jonathan begrijpen? Die zegt David. Hij valt de toekomstige koning lastig met zijn nageslacht. Mogen vanavond de koning der koningen, Davids zoon en heren, is heilig lastig vallen met het nageslacht van de gemeente. Hoe groeien uw kinderen op? Hoe groeien uw kleinkinderen op? Is het niet een tijd van bangheid? Hebben ze de wereld niet in zich, om zich, in huis, aan de leden? Zijn ze niet naar wereld gelijkvormig? Maar dan mocht deze gedachte verder maar niet ophouden. Dat maar overblijven. Wat Jonathan gevraagd heeft, denk aan mijn nageslacht. Vaders en moeders, biddende ouders. Schreeuwende ouders, God benodigende ouders, opdat de belofte vervuld zal worden en zijn trouw rust op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos werd schenden. Ze mogen deze eenvoudige lesjes zo vol geestelijk inhoud. En ik ben lang niet toegekomen aan de gedachten die ik vanmiddag heb zitten denken. Geeft ook niet. We laten dat dan maar van overblijven. Je kan God nog lastigvallen. Je adem is nog in de neus. Het leven van uw kinderen is nog niet afgesneden. Dat God het behagen mogen. In de binnenkamer de beden van Jonathan de onze te maken. O koning der koningen, denk aan mijn nageslacht. En dat het de Heer het behagen mocht, ook in de donkerheid van de tijd waar te maken. Dat, zolang de zon en de maan zullen zijn, hij zijn naam zal planten van kind tot kind. Amen. De Heer. Ach, we weten altijd uw bedoelingen niet, uw oogmerk niet. Dat wist David niet, dat wist Jonathan ook niet. Maar ze hebben wel u nodig gehad. En ze hebben u wel lastig gevallen. En Jonathan heeft bij de schaduwen van de dood het belangrijkste niet vergeten. Of David later ook nog eens aan zijn nageslacht mocht denken. O, is dat in vervulling gegaan later. Als David op de troon zat, zijn er nog overgebleven van het huis van Saul. Dat ik weldadigheid aan hem doe. En Heere, er zat er een in Lodebar. En die hebben ze moeten dragen voor je troon. En die was altijd voor konings aangezicht aan koningstafel. Zo vervult u uw beloften. Soms tijden later op dat waar zal maken dat u de God Israël zijt. De Heere, de God van de braambos. Zegent deze overdenken, gebruik het uwe, reinig het onze. Gedenkt ook aan deze ouders en hun zaad, bid, o grote voorbidder, voor het aangezicht uw vaders, wanneer wij niet meer bidden kunnen, niet meer durven, niet meer willen. Wil u ze dan overnemen en ze leggen voor het aangezicht van uw vader. U hebt het beloofd aan Jeremia, er is loon voor uw arbeid, er is verwachting voor uw nakomelingen, ze zullen uit het vijandsland weerkomen. Bewaar ons over de wegen die we moeten gaan. Laat de vreze Gods ons leven verrijken. En aanschouw ons in hem die Sions gezalfde koning is om Jezus wil. Amen. We zingen op de 19. 25. Gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop ge mij verwachting hebt gegeven. 119, vers 25.
Thank you.
Athans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.